Nielsen.
Heel goedemiddag eerst en vooral. Voor de mensen die getroffen zijn, heel veel sterkte. We denken aan jullie, sowieso. Maar we moeten een aflevering van Weet ik Veel maken. En dat gaat vandaag over een thema waar je heel veel gedichten al over gelezen hebt. Waar al heel veel over gesproken is, waar je al jaren of uren naar gekeken hebt. En waar Wiltura een fantastisch nummer over gemaakt heeft.
Staat in de sterren geschreven. Staat in de sterren geschreven. Dat wij voor goed samen horen. We zijn voor elkander geboren. Staat in de sterren.
Wiltura zong er al over, hè? Over de sterren. En daar gaat het vanmiddag over. Bij mij astrofysicus Connie Aerts van de KU Leuven. Goedemiddag.
Goedemiddag, Connie.
Schoon liedje, hè?
Prachtig lied.
Ja, hè? Lieve mensen die luisteren, als er vragen zijn over de sterren, laat die maar komen in onze app. Nog één keer Wiltura? Maar ja, natuurlijk. Kom aan, hup.
Staat in de sterren geschreven dat wij voor goed samen horen. We zijn sterren geschreven, staat in de sterren geschreven, dat jij de enige bent, die voor mij is bestemd.
Voilà, heel even in om te zien. Moet kunnen op Radio 1. Connie Aerts, een zeer goedemiddag. De sterren, ja, waar moeten we beginnen? Want er zijn er zoveel.
Ja, miljarden. Maar laat ons beginnen thuis, bij de zon misschien, hè?
Is dat... Ja, dat is de ster die we allemaal kennen, neem ik aan.
Ja, de zon is de ster die we veruit het beste kennen van allemaal.
Mm-hmm.
Ja.
Maar je zegt miljarden.
Ja.
Dus achter die zon... Wat is dat miljarden? Want ik heb gelezen dat er meer sterren zijn dan dat er zandkorrels op deze planeet zouden zijn.
Ja, dat is dus onmenselijk veel. Hè.
Het is
dat
toch niet te vatten?
Gigantische getallen, maar sterrenkundigen die zijn dagelijks bezig met heel grote aantallen, grote getallen, afstanden, maten, aantallen. We zijn dat gewend, daar moet je een beetje in getraind worden, zeg maar.
Ja, kan je er een getal op kleven? Zoveel zijn er? Of is dat gewoon onmogelijk?
Nee, niet echt. En, ja, het is een supergroot getal. En ik kan het dan nog groter maken. Zeg maar. Ja, ja, ja. Dus ja. Het houdt niet op. Maar ja, het hangt er vanaf wat je daarmee wil doen. Hè. Dus als je wil sterren tellen, is dat interessant. Maar ja, je kan misschien ook andere dingen ambiëren, zoals begrijpen wat een ster is of hoe ze leeft. En dan is dat groot aantal op zich niet zo belangrijk misschien.
Dat is waar. Maar ja, toch, het is voor een mens op deze planeet, gewoon, ik spreek niet voor mezelf, ik word er een beetje ongemakkelijk van, omdat het is niet te vatten.
Nee, maar je moet daar niet ongemakkelijk van worden, Kove. Integendeel, dat is toch boeiend? Dat is toch geweldig boeiend?
Ja, maar het is zo, we kunnen wel, denk ik, dat gaan we het komende uur te weten komen, we kunnen er veel over gissen, denk ik, maar we geraken er niet. Dus het blijft observeren van op miljoenen, miljarden kilometers afstand. Dus het blijft zo een beetje natte vingerwerk, of niet?
Nee hoor. Wij zijn heel inventief. Hè? Ons laboratorium hangt effectief heel veel miljarden kilometers weg. Maar we hebben ondertussen goede middelen en technologie gemaakt die toelaat om heel veel te weten te komen over die sterren, wat er binnenin gebeurt, wat daar zoal aan de hand is. Dus je hoeft er echt niet mee in te zitten. Wij kunnen dat behoorlijk goed ontrafelen. Hoor.
Connie, ik ben blij dat je er bent. Ik voel in je ogen, je kijkt naar mij, je bent een betrouwbare gids doorheen de Melkweg, doorheen het heelal, doorheen de onmetelijke ruimte.
Ik zal mijn best doen.
Weet ik veel?
Conclusion,
it changes hydrogen. nuclear fusion. When fusion takes place, light is created and it makes its way out,
although rather belated,
through the photosphere. That's the part that we see. The light comes out and shines on you and me.
About a million Earths could fit in the sun,
but if you were there, you wouldn't have much fun. It's 6,000 degrees at the photosphere,
and much hotter inside the solar atmosphere.
There are a few places where it's not so hot, ooh,
like at the center of a big sunspot.
But heat is melting, it's still pretty warm.
Sitting on a sunspot would do you great harm. Discovered sunspots, one of those things that's funny enough. They're cooler parts, scientists feel, caused by a stronger magnetic field. The spots move around the face of the sun, proving to all solar rotation, a strange kind of movement to do a full roll.
25 days in the middle, 36 at the pole.
What about flares? I've heard of them here. Again, after being in knots above the chromosphere, the corona is placed. It's millions of degrees
and reaches way into space.
It's very thin, but read my lips.
That's the part that you'll see in a solar eclipse. That's the end of our song about Mr. Sun. We hope that you find that learning is fun, but never look at the sun. You could go blind. Just keep on enjoying
de Sunsong. Er staat 116 kilometer file. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeertrein van Kruibeke, op de E34 van Voorwaaslandhaven Oost, op de E19 tussen Loenhout en Brecht en op de E313 vanaf Massenhoven een half uur extra. Op de Antwerpse ring ook richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel, richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Berchem. De weg is vrijgemaakt op de E313 van Antwerpen naar Lummen in Geel-Oost. Er staat wel nog meer dan een half uur file van voor Geel-West. Er staat een defecte vrachtwagen op de E411 van Namen naar Brussel, net voor het Leonardkruispunt op de rechte rijstrook. Er staat een file vanaf Jezuseik. File rijden op de binnenring rond Brussel in Groot-Bijgaarde tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Van Grimbergen tot Wemmel bij Strombeek-Bever is door een defect voertuig de linkerrijstrook dicht. Er staat ook nog een defect voertuig op de buitenring rond Gent ter hoogte van Desteldonk op de rechterrijstrook. Door wateroverlast is op de E314 van Lummen naar Leuven in Holsbeek de afrit afgesloten. Door wateroverlast zijn ook delen van de N80 tussen Sint-Truiden en Hasselt afgesloten. Daardoor is er sterk vertraagd verkeer op de N722 tussen Hulse en Sint-Lambrechtsherk. Ook richting Sint-Truiden gaat het erg moeizaam tussen de E313 en Sint-Lambrechtsherk. Probeer de omgeving te vermijden. En ook door wateroverlast zijn in Luik de tunnels op de A602 gesloten.
Hoe mensen kinderen opvoeden bijvoorbeeld. Veel te soft, man. Veel te soft. Die kinderen die zijn straks weerloos, ten dode opgeschreven. Die kinderen kunnen zich niet handhaven in een keiharde wereld. Weet je wel? Ik zou een goede vader zijn. Weet ik zeker. Zo'n hele goede vader. Komt mijn zoontje bij mij. Papa, papa, ik heb een tekening voor je gemaakt. Ik sta uit het raam te kijken, man. Wat tekening? Wat is het? Laat zien. Wat is dit voor shit? Hey, loser, wat is dit? Dit is de zon, neem ik aan, ja? Waarom lacht die? De zon is een bal met lava. Lava lacht niet, lul.
Weet ik veel.
Jongen, jongen, jongen.
Even lachen. Connie Aert is bij ons, astrofysicus van de KU Leuven. Want in Weet ik veel gaat het vandaag over de sterren. En wat hebben we al geleerd? Dat de zon eigenlijk de grootste ster is. Het dichtst bij ons staat. Zeker niet de grootste ster, of wel? Nee.
Nee, helemaal niet.
Oké.
Nee, ze lijkt groot voor onze ogen, omdat ze zo dicht bij ons is. Maar het is eigenlijk een piepklein sterretje.
Oei.
Voor mij als sterrenkundige.
Nochtans, de aarde kan een miljoen keer in de zon, zoiets?
Ja, inderdaad, dat klopt. Dus wij als aarde zijn nog veel kleiner, maar we zijn ook maar een planeet. Hè. De zon is een ster, dat is een gaspop. Ja. Maar de grootste sterren in het heelal, als je daarmee wil vergelijken, die zijn typisch 1000 keer groter in diameter nog dan de zon.
Wat liefst.
Dus ja, in volume is dat dan 1000 maal 1000 maal 1000. Hè? Dus komen we weer bij een heel groot getal uit. Hè? En dus daarom dat ik zeg, de zon is gewoon een heel klein en ook rustig sterretje voor ons. Gelukkig voor ons.
En kunnen we die grootste sterren van de kosmos, kunnen we die zien?
Absoluut, jawel. Ze zitten zowel in onze Melkweg als in andere melkwegstelsels verder weg. Maar omdat zij zo groot zijn, stralen die ook veel feller dan de zon. En omdat de straling feller is, kunnen we ze ook verder zien.
Huh? Ah ja.
Ja.
Hoe, wacht, dat begrijp ik niet. Ja, de lamp staat gewoon harder. Dus ze schijnen harder.
Het is een fellere lamp. Ja, ja. Hè, ja, ja, ja. En een fellere lamp die kan je ook verder zien dan een zwakkere lamp. En dit is hetzelfde. Hè? Dus hoe groter een ster is, hoe feller ze schijnt en hoe verder weg we ze kunnen waarnemen.
Zijn alle sterren hetzelfde?
Nee, er is geen enkele ster hetzelfde.
Ah, want ik dacht gewoon, omdat je dat daarnet zei, dat is een bol gas die in brand staat. Dat is eigenlijk een ster.
Daar komt het op neer, maar sommige branden harder dan andere en sommige hebben veel meer bewegingen binnenin en aan hun oppervlak dan andere. En sommige hebben vlammen, zoals de zon, hè? En anderen hebben dat niet. En wat heel spectaculair is, is dat sommige heel snel ronddraaien en andere heel traag.
Ah, oké. En de zon, draait die snel of traag?
Nee, de zon is een heel trage draaier. Ja? Mensen kunnen dat zelf bestuderen trouwens, maar absoluut altijd een beschermbrilletje opzetten. Ja. Dat is een heel leuke proef, die doen we zelfs met middelbare scholieren of met lagere schoolkinderen. Je kan zelf afleiden hoe de zon ronddraait. Hè? Dan moet je met een beschermbrilletje kijken en dan zie je vlekjes op de zon en die staan in een bepaald patroon. En op een gegeven moment komen die terug in de gezichtslijn. En de vraag is, wanneer herken je terug hetzelfde patroon? Dan moet je veel geduld hebben en bij de zon is dat ongeveer 26 dagen dat het duurt. Dat is een mooi schoolprojectje.
Ah, dus de zon draait rond haar eigen as?
Ja, in ongeveer 26 dagen.
Ah, en voelen wij dat? Is er een hete kant en een koudere kant? Of is
Nee, en dat komt omdat ze zo traag draait. Ja? En daardoor is ze heel... Het is een sfeer, het is een mooie bol, de zon. He, als je naar de zon kijkt, ziet er een mooie bol uit. En dus die is ongeveer overal even warm.
En wat is dat dan? Hoeveel graden is de zon?
Ja, aan de buitenkant is dat verschillende duizenden graden. Dus dat is heel heet naar mensennormen. He. Typisch rond de 6000 graden is dat voor de zon.
Dat valt eigenlijk nog mee, lijkt mij.
Ja, maar dat is de buitenkant. Hè? En als we nu naar de binnenkant van de zon zouden reizen, wat we niet kunnen, maar wij kunnen daar wel dingen uit afleiden, dan weten we dat die miljoenen graden heet is, daar binnenin.
Miljoenen?
Ja, miljoenen. Hè? Dus je ziet een heel groot verschil. Aan de buitenkant is het al heel warm voor ons, maar aan de binnenkant is het gigantisch warm.
Ah, maar want er is aan de negatieve kant min 273, of wat is het? Dat is het absolute nulpunt. Je kan niet kouder gaan dan dat.
Juist, ja.
Bij warmte is er een soort... Je kan niet warmer dan zoveel graden? Nee, bestaat dat?
Niet echt, maar je kan miljarden graden heet worden.
Je kan miljarden graden heet
worden? Ja. Binnen in de zon is het slechts tiental miljoenen graden. Ja? Maar,
en wat is het heetste plekje dat je kent?
Binnenin heel compact. Binnenin de tronensterren noemen we dat. 10 tot de 9e graden is het daar. Dat is een miljard.
Dat is toch... Daar kan je toch niets bij voorstellen? Gesteenten bestaan daar niet meer?
Nee. Dat zijn geen gewone materialen zoals we dat hier op aarde kennen. Hè. Want wij zijn koud, hè. Wij zijn heel...
Praat voor uzelf.
Koude wezens. Ik bedoel dat in de fysica. Wij zijn superwarme mensen in het hart.
Ja? Ik zie het in de ogen.
Ja? Wij weten dat er heel veel verschillende temperaturen zijn in het heelal. Mm-hmm. En binnenin de sterren is het echt heel heet. En het is daarom dat ze kunnen stralen.
Hè? Ja. Dus de zon voedt de aarde met warmte.
Absoluut. En daarom is het hier fijn vertoeven. Niet alleen omdat ze ons die warmte biedt, maar ook omdat ze traag ronddraait, omdat ze mooi sferisch is, omdat ze geen felle uitbarstingen van materiaal heeft, wel lichte,
ja.
Maar die storen ons eigenlijk niet. En dus, ja, het is eigenlijk een ster die dan ook nog eens heel lang rustig leeft, miljarden jaren
dus het
ook
is
weer.
Een trouwe compagnon, de zon.
Ja, het is een optimale gast om als gezin bij te vertoeven, zeg maar. Hè?
Nochtans, ja? Die gaat toch ooit opgebrand zijn?
Ja, dat wanneer, gaat gebeuren.
Wanneer is dat?
Ja, binnen ongeveer tussen 4 en 5 miljard jaar, dan wordt het hier minder leuk.
We hebben het nog niet.
Je hoeft niet daarvan wakker te liggen.
Maar klopt het dat hij dan gaat uitzetten en dat eigenlijk de aarde gaat opgenomen worden in die uitzettende zon?
Ja, dat klopt. Hè. Op een gegeven moment gaat de zon in haar binnenste een energiecrisis doormaken. En dan gaat ze opzwellen. En ze gaat dan veel, veel groter worden nog dan ze nu is. Hè. We weten dat ze, hè, haar straal is al 100 keer groter dan die van de aarde, maar dan gaat ze nog 100 keer groter in diameter worden.
Ja.
En dan gaat ze zo ergens stranden. Onze modellen momenteel gaan ja, die stranden ergens tussen de aarde en Mars, wat betreft de grootte van de zon op dat moment.
Dus komt een moment dat de aarde gewoon weg is. Vingerknip. Poef.
Ja, ze gaat een beetje verschroeid worden en opgegeten worden door de zon. Of net niet. En dat is nu een van de zaken die we beter willen begrijpen, toch nog altijd, in ons vakgebied. Hoe groot worden precies de sterren als ze aan het einde van hun leven komen? Hè?
Ja.
Dat is een hele acute vraag, zeg maar, hè, die toch ook relevant is voor ons als mensen hier, om het antwoord daarop te verbeteren, te verfijnen. Hè? En dat proberen we te doen.
Dus hoe groter de ster, hoe ouder.
Ja, helemaal juist. Maar sommige sterren worden ook groter geboren dan anderen. Hè?
Koningin mag het wel niet.
Ja, maar ik had al gezegd, er is geen enkele ster die dezelfde is als de zon. Ik had je gewaarschuwd.
Klopt het dat als we als mensheid 1 seconde van de volledige energie van de zon zouden kunnen opvangen, dat we voor 100.000 jaar energie hebben?
Ja, dat is een leuke gedachte, een uitdagende gedachte, maar ik zeg altijd dat de sterren superkampioenen in de kernenergie zijn. En dus dat gebeurt binnenin de zon en in de sterren. En we kunnen dat natuurlijk daar niet gaan weghalen. Hè? We kunnen wel proberen nabootsen hoe energie op te wekken, zoals de zon het zo goed kan.
Want de zon is een bal waterstof.
Waterstof en ook wat helium en ook nog wel andere materialen, maar niet zoveel. Dus het gros van het materiaal in de zon is inderdaad waterstof. Dat is het eenvoudigste chemisch element in de natuur.
Dat hebben we hier ook. Of dat kunnen we produceren.
Dat kunnen we produceren. We hebben ook helium. Ja?
Voilà.
Ja? En dus wat de zon eigenlijk aan het doen is nu, waardoor ze straalt, ja, is die waterstof omzetten naar helium. Dat is een proces in de kernfysica, zitten we dan, hè? Wat heel veel energie opwekt.
Is maar dat die kernfusie dat waarvan sprake?
Ja.
Die versmelten met elkaar?
Ja, dus we willen waterstofatomen doen versmelten en helium maken. En dan wek je energie op. En dat is heel veel energie. Maar we kunnen dat nog niet zo goed in de laboratoria hier op aarde.
Want daarvoor heb je die miljoenen graden Celsius nodig.
Juist, je moet het daarvoor heel warm maken en je moet die waterstofdeeltjes heel dicht op elkaar kunnen proppen om ze te doen kunnen versmelten tot helium. Huh?
Maar als we dat vinden, dat is de heilige graal van de energie, want je hebt geen afval.
Wel. Je maakt straling en je moet opletten dat die straling die je opwekt, dat die natuurlijk niet schadelijk is. Maar het grote, grote voordeel ten opzichte van onze huidige kerncentrales, die doen kernsplijting. Ja, die schieten zware elementen kapot en daar komt de energie vrij,
maar ook
heel veel nare afvalstoffen. En dat willen we eigenlijk liever vermijden. Dat wil toch iedereen vermijden, dat we met die bergen kernafval zitten. Dus als we energie zouden kunnen opwekken zoals de sterren, dan doen we niet kernsplijting, maar kernfusie. Netjes bij elkaar smelten. En dan heb je niet die nare afvalstoffen.
Wanneer doen we dat?
tussen nu en 10 jaar.
Serieus?
Ja hoor.
Dus einde van de kerncentrales. We kunnen stoppen met steenkool en bruinkool te verbranden om energie op te wekken. Windmolens passé, want allemaal aan de gezonde kernfusie.
Ja, ik ben een optimistisch persoon.
Wauw.
De fysici zijn daar dag en nacht hard aan het werken om dat te realiseren. Maar de omstandigheden die je moet maken in het laboratorium zijn moeilijk. Hè? Dus het is niet zo dat we binnen 10 jaar overal kernfusiecentrales hebben dan, hè, op
maar
deze
het zou
planeet.
Binnen 10 jaar wel mogelijk moeten zijn om dat een keer te doen in een beschermde omgeving.
Ja, ik heb vertrouwen in onze kernfysici.
En ik heb vertrouwen in Connie Aerts. Dus dan moet het allemaal goed komen, hè?
Ja, ja, komt goed.
Ken je het sterrenmeisje nog?
Ja, altijd leuk.
Zij vroeg, dat waar dat iemand hangt. Ik zei, dat hier, dat mag blijven. Maar ik zei, dat hier niet. Ah, ja, maar ik ga slapen gewoon. Ik kom waar van het zeer in mijn neuzen. Dat die hier aan die rode sterren bezig was. En zo, ja, toen kwam ik waar met 56 sterren.
Over de sterren vandaag, maar er is een realiteit en een actualiteit die we niet kunnen ontkennen. Daarom een update met Linde Koman.
Radio 1.
Altijd benieuwd.
Het is op dit moment nog altijd afwachten wat het waterpeil van de Maas in Limburg zal doen. In Mazeik is de Maas op sommige plaatsen 1,5 kilometer breed geworden. Het kritieke punt in Limburg dat ligt in Heppeneert, dat is een deelgemeente van Mazeik. De dijkmuur die het water daar moet tegenhouden, die staat op springen. Het water sijpelt al over de muur tussen de voegen. Het hoogste waterpeil daar wordt rond deze tijd verwacht, dus het is echt nog wel bang afwachten, ook wat die muur daarna nog zal doen. Verder in Vlaams-Brabant zijn er problemen in Tienen. Daar is de Gete overstroomd. Straten en industrieterreinen zijn daar ondergelopen. Ook in Wallonië zijn er nog altijd problemen. In Pepinster zijn er nog altijd reddingsacties bezig. Mensen worden daar nog altijd uit hun huizen gehaald. 2 mensen zijn daar vandaag levend van onder het puin gehaald. De gemeente is erg zwaar getroffen. Straks gaan de koning en koningin naar daar. Ook in Wallonië zijn Verviers en Waver zwaar getroffen. Daar zijn nog altijd problemen op dit moment. In Wallonië heeft het noodweer nu al aan 15 mensen het leven gekost. En we hebben intussen ook een reactie van de Belgische verzekeringsmaatschappijen. Die zeggen dat ze de schade door de wateroverlast zullen kunnen uitbetalen. Mensen die schade hebben, kunnen hun brandverzekering aanspreken. De schadeclaims zullen hoog oplopen, dat beseffen ook de verzekeringsmaatschappijen. Maar ze zeggen dat ze genoeg financiële buffer hebben om die allemaal om dat op te vangen.
Radio 1.
Altijd benieuwd.
Dankjewel, Linde Koman. Als er iets gebeurt, dan hoort u het uiteraard hier op Radio 1. Maar nu praten we verder in Weet ik Veel over, met Connie Aerts, astrofysicus van de KU Leuven, over de sterren. Met de actualiteit in dachten, hebben sterren invloed op ons weer? Kan dat of is dat een heel abstracte, domme vraag?
Nee, dus er zijn geen domme vragen. Hè? Dus dat is zeker geen domme vraag.
Want de maan zorgt voor eb en vloed.
Juist.
De zon zorgt voor zon uiteraard. Maar zijn er, kunnen we zeggen dat sterren ver hier vandaan ook invloed hebben op de planeet?
Nee, de zon wel zelf, maar de verdere sterren op zich niet. Omdat ze zo heel ver weg staan. Hè? Ja? Maar de zon natuurlijk, die is niet altijd hetzelfde. Die heeft bewegingen, die stuurt materiaal uit, zonnewinden noemen we dat. Hè? En die vangen wij ook wel op hier op aarde. Ja? Nu, de aarde heeft een magnetisch veld om ons te beschermen tegen schadelijke straling. Mm-hmm. En om die zaken een beetje op orde te houden, zeg maar. Hè? Maar het is niet zo duidelijk, ook niet in de discussie rond klimaat, wat precies het aandeel van de zon daar is en wat niet. Hè? Het is duidelijk dat wij mensen het klimaat veel beter moeten verzorgen. Daar lijkt geen twijfel over natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk ook wel te leven met onze zon, met onze ster, die af en toe zonnestormen op ons afstuurt.
Hè. Ik las deze week nog in de krant dat er wel wat wind onderweg is naar hier en dat dat de komende dagen en weken voor heel wat schade of storing zou kunnen zorgen.
Ja, dat kan een storing zijn. Dat zijn zonnestormen, zoals ik net al zei. En dat zijn magnetische deeltjes. En omdat wij nu eenmaal een heel technologisch gedreven maatschappij geworden zijn, de laatste 50 jaar zeg, zijn we daar meer gevoelig aan. Hè. Iedereen heeft zijn eigen toestellen die op straling werken, die dingen nodig hebben, wireless internet. We moeten ons daarvan bewust zijn dat we ons daar ook beter tegen moeten beschermen.
Goed, we gaan niet alleen over de zon praten, want dat is natuurlijk de ster die heel dicht bij ons zit, ook al is dat relatief aan hoeveel miljoen kilometer?
Ja, dat is ongeveer 150 miljoen kilometer ver staat ze. Ja?
Maar in ruimtetermen is dat
vlakbij.
Vlakbij.
Om het hoekje.
Maar laat ons eens diep, diep, diep in de ruimte. Nee, nog niet zo diep. Wat is de eerstvolgende ster na de zon?
Oh, dat is Proxima Centauri. Ja?
Proxima Centauri.
Ja.
Prachtige naam.
Ja. Omdat ze
Proxima, dat wil zeggen dichtbij.
Dichtbij, ja.
En wat is dat dan?
Ja. Dan moet ik je weer een beetje gidsen. Dat is heel ver weg als je dat in kilometers zou uitdrukken. Hè? Want de zon staat al op 150 miljoen kilometer. Maar Proxima Centauri, wij sterrenkundigen, wij drukken dat uit in lichtjaren.
Ja.
Ja?
En een lichtjaar is
een lichtjaar is natuurlijk de afstand die het licht in één jaar aflegt.
Dat is gigantisch.
Aan een gigantische snelheid. En dus als we nu de afstand tot Proxima Centauri in kilometers zouden uitdrukken, dan is dat een 4 en daarachter moet je 13 nullen schrijven en dan heb je het in kilometer. Ik kan dat getal zelfs niet uitspreken.
Nee, ik vroeg mij net af, wat is daar een Nederlands woord?
Dat doen wij.
Vragen we, de Radio 1-luisteraar gaat dat weten. Een 4 met 13 nullen.
Ja.
Hoe noem je dat? Wat is daar de Nederlandstalige term van? Graag, stuur het binnen via de app. Much appreciated. Ja. Maar sorry, ik heb je onderbroken.
Nee, maar bedoel, dat is de dichtstbijzijnde ster. In onze Melkweg, dat is onze buur. En dus een 4 met 13 nullen achter in kilometer. Dus je kan denken hoe gigantisch groot de Melkweg op zich is. En daarom drukken wij dat uit in lichtjaren.
Tuurlijk,
en dat is 4,1 lichtjaren, zeg maar.
Dus als we van op Proxima Centauri naar de aarde zouden kijken, zouden we de aarde zien hoe die 4,5 jaar geleden was. Want het licht van de aarde is 4,5 jaar onderweg naar die ster.
Ja, dat klopt. En het licht van de zon naar ons toe, dat duurt 8 minuten voor het bij ons is. Je kan dat ook voor het zonnelicht bedenken.
8 minuten?
Ja, dus als je naar het licht van de zon in je ogen valt, dan zie je wat er 8 minuten geleden aan de hand was. Gek, hè?
Ja, dat is zo raar allemaal. Ja. En als we dan nog verder gaan.
Ja.
Wat is dan zo... Ja, wacht. Want tussen de zon en die Proxima Centauri zit dus 4,5 jaar, lichtjaar,
ja.
Niks. Zwart, nul.
Ja, het grote dat is niks. Behoorlijk leeg in de ruimte. Ja.
En dan? Hoe ver moeten we gaan eer dat we dan sterren gaan tegen?
Ja, nog veel verder. Hè. Dus, ja...
En de verste ster?
Ja, de verste sterren, die zitten dus... Zover dat we kunnen terugkijken in de tijd, in het heelal. En dat is 13,4 miljard jaar, ja, denken we. En we kunnen eigenlijk niet verder kijken. Want ja, als de sterren nog verder staan, dan geraakt het licht niet op tijd bij ons. Ja?
Dan is het hier nog niet.
Nee, dus we hebben eigenlijk een soort horizon waar voorbij we niet kunnen kijken, hè.
Goh,
gek, hè?
Dat is toch ook...
Ja. Ja.
Wat is jouw lievelingsster?
Oh, ik heb veel lievelingssterren, maar er is er eentje die mij bijzonder nauw aan mijn hart ligt. En die heeft een naam, hè? Dat is V836 Centauri.
Allee, zeg.
Ja.
Tof. Ik voel een quizvraag aankomen.
Ja. Die heeft ook andere namen. Hè.
Zoals?
Een beetje saai. We geven sterren telefoonnummers eigenlijk, omdat we er zoveel hebben. En dus deze ster heeft HD129929 als haar telefoonnummer.
Dat is nu geen troetelnaam, hè?
Nee, dat is niet romantisch, hè. En de HD staat voor Henry Draper. Dat is misschien wel romantisch. Dat was iemand, een sterrenkundige, een amateursterrenkundige, die rijke zakenman in de VS. En die wilde zijn nalatenschap... Die wilde in herinnering blijven binnen de sterrenkunde. En die heeft geld betaald om een catalogus te maken van sterren. En dus dat is de Henry Draper-catalog geworden. Okay. En wij gebruiken die dagelijks.
En die cijfers erna dan, HD en...
Ja, dat is een rangschikking die we maken. Net zoals mensen telefoonnummers hebben. Hè. Ja, dat zijn...
Maar het is niet zoveel graden, zoveel dit, zoveel noorderbreed.
Nee, niet in dit geval. Dat zijn er te veel. Hè. Dus er zijn overal sterren. Dus we geven die echt... Ja, ik noem het telefoonnummers.
Maar waarom is het jouw lievelingsster?
Ah, het is mijn lievelingsster omdat we eigenlijk in Leuven gevonden hebben dat die ster in haar binnenste anders draait dan aan de buitenkant.
Hoe weet je dat?
Dat weten we dankzij sterbevingen. Ja, dus
sterbevingen.
Dus in feite, waar ik dagelijks mee bezig ben, dat is seismologie van sterren. Dat is heel analoog aan wat seismologen van de aarde doen. Ja. Ja? Iedereen kent aardbevingen. Ja? En gelukkig voor ons zijn die soms actief. Hè? Maar kleintjes die zijn heel vaak actief. En die aardbevingen die wekken golven op. En die golven planten zich voort in onze planeet. En op een gegeven moment komen die golven aan de binnenste ijzerkern van onze planeet en botsen die terug naar buiten. En de seismografen van die seismologen meten dat op.
Ja.
Ja, en daaruit kunnen ze meten hoe groot de aarde is, bijvoorbeeld.
Maar dat is omdat je hier een apparaatje kan zetten op de grond en dat trilt mee.
Ja.
Dat kan je natuurlijk niet op miljarden lichtjaar.
Nee. Dus wij moeten inventiever zijn om ook sterbevingen te bestuderen. Maar hoe doen we dat eigenlijk? Dat doen we met een satelliet vanuit de ruimte. Die, het licht van de sterren dat beweegt op het oppervlak van de ster door haar bevingen. En die kleine bewegingen, dat doet het licht een beetje veranderen. En als je een heel goed toestel hebt dat kan opmeten, ja, dan kan je die sterbevingen, die ook geluid opwekken in die sterren, kan je dan gaan analyseren. En we hebben het geluk dat we sinds een vijftiental jaar hebben we zo'n satellieten kunnen bouwen en die meten die sterbevingen netjes op voor ons. Dat is fantastisch.
We gaan straks eens luisteren naar de sterren.
Ja.
Dat kan, hè?
Dat kan.
Zeer fascinerend. Maar ondertussen even luisteren naar Journey to the Stars. Ja, we zijn helemaal thematisch bezig van de Nocturnes. Leuk altijd, die surfmuziek. In weet ik veel over de sterren vandaag. The Nocturnes met Journey to the Stars. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt een ongeval op de E17 van Gent naar Antwerpen ter hoogte van het parkeerterrein van Kalken. De rechterrijstrook is daar versperd.
5, 4, 3, 2, 1. En liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope.
De Discovery is vertrokken met 5 astronauten aan boord voor een ruimtereis van 6 dagen. De bemanning zal in die tijd een aantal wetenschappelijke experimenten uitvoeren, maar hun belangrijkste opdracht is het uitzetten van de zogenaamde Hubble Telescoop. Die is genoemd naar een Amerikaans sterrenkundige uit de jaren 20, die de basis heeft gelegd voor de Big Bang-theorie. De theorie die zegt dat ons heelal ontstaan is uit een oerknal. Door de beelden van de Hubble moeten we meer leren over het ontstaan van het heelal, want de Hubble kan 14 miljard jaar terugkijken in de tijd. Hij kan immers licht opvangen dat sinds onheugelijke tijden onderweg is van bepaalde hemellichamen, licht dat van op aarde niet zichtbaar is.
Oh, dat is wonderlijk interessant vandaag. Connie Aerts is hier, van de KU Leuven, astrofysicus. We vroegen daarnet aan u, beste luisteraar, waarvoor dank dat u geantwoord heeft. Een 4 met 13 nullen, dat spreek je blijkbaar uit als 40 biljoen kilometer.
Ja.
40 biljoen kilometer. Zover is Proxima Centauri,
ja,
de dichtstbijzijnde ster buiten de zon, zover ligt die van ons. Of
ja,
hangt die, zeg je, een ster hangt? Of hoe
ja, die hangt.
Hangt?
Ja.
Of...
Die bevindt zich
ja,
in de ruimte.
Dat was mooi zelf.
Ja.
Een paar vragen voordat we gaan luisteren naar de sterren. Mark bijvoorbeeld en Chris Jonkeren sluit zich daarbij aan. Waarom fonkelen sterren eigenlijk? En Chris vraagt zich af, de poolster, wat is dat en waarom knippert die ster?
Ja, de sterren knipperen, dat kan verschillende redenen hebben. Maar laat mij toch eerst één ding duidelijk maken. Als mensen zeggen, de sterren twinkelen... Twinkelen vind ik een leuker, mooier
twinkelen.
Woordje. Twinkelende sterren, dat is toch leuk?
Dat is waar.
Maar het is eigenlijk de aardatmosfeer die die twinkeling veroorzaakt.
Dat is niet zo romantisch,
ja,
hè?
Nee, dat is niet zo romantisch, maar ik zal romantisch daar iets aan koppelen.
Ja, okay? Dat is goed.
Ja? Dus de ster zendt licht naar ons en de aardatmosfeer is niet stabiel en daardoor... zijn die sterren blijkbaar aan het trillen, aan het twinkelen.
Dus dat licht, ja, wordt verstoord eigenlijk.
Het licht wordt verstoord. Maar op zich heeft de ster zelf ook wel sterbevingen. De meeste sterren alleszins. Mm-hmm. Ja? En dus je hebt eigenlijk de verstoring door de aardatmosfeer en je hebt de echte twinkeling, de sterbevingen, die bezig zijn. En wij moeten dat natuurlijk kunnen ontrafelen. Hè?
Dus daarom moet je, zoals de jingle zei, de Hubble-telescoop bijvoorbeeld, kan dat dan wel zien. Die kan de echte twinkeling van de ster zien.
Ja, we hebben specifieke andere satellieten die dat nog veel beter kunnen, okay, dan de Hubble-telescoop. De Hubble-telescoop is eigenlijk gemaakt om heel ver te kijken, verre sterren te bestuderen. Voor de sterbevingen, daar beginnen we vooral mee, sterren die dicht bij ons staan, want die bevingen zijn echt wel heel minuscule veranderingen die gebeuren aan het oppervlak. En ja... dan moet je daar een speciaal toestel voor hebben om dat te kunnen optimaal meten.
En waarom is dat zo? Ik ga jouw expertise totaal niet ondergraven, maar waarom is dat zo interessant? Hoe dat een ster op 40 biljoen kilometer van hier, hoe dat die trilt?
Wel, omdat dat de enige manier is voor ons om te bepalen hoe oud die ster is. En als je terugkoppelt naar daar straks, waarbij we weten dat als de zon een bepaalde ouderdom gaat hebben, dan gaat ze ons verslinden, ja, dan wil je toch wel weten hoe oud de sterren zijn in onze buurt.
Hmm.
Omdat we anders hebben we dat voor de zon alleen, maar de zon is maar één ster in al die miljarden. Dus we willen dat, net zoals het weer, hè, als je het weer goed wil voorspellen, dat is een heel complex systeem met heel veel factoren die meespelen. Voor sterren is het ook zo. Om de leeftijd van een ster te bepalen, hebben we heel veel fysische processen die we moeten begrijpen. En sterbevingen, die kunnen ons dat leveren. En er is geen enkele andere methode die dat zo goed kan.
En een ster beeft doordat ja, die ontploffingen, die kernfusie heel de tijd, die energie, die verandert constant. Dat zijn gasbollen, dus die zijn continu onderhevig aan van alles en nog
wat. Aan van alles en nog wat. En die koken eigenlijk. Hè?
Ah, ja.
Ja, dus ik vergelijk dat graag met een waterketeltje die... Als je iets gaat koken in je keuken, wat doe je eigenlijk? Je gaat warmte toevoegen onderaan het pannetje met water. Je voegt altijd maar meer warmte toe. Meer energie. En op een gegeven moment zegt die ketel, ik kan dat hier niet meer bolwerken. Hè. Ik moet beginnen koken om alles, om stoom af te laten, letterlijk. Ja? En dus sterren doen dat ook. Dat zijn kokende gasbollen. En door dat koken, ja, trillen die sterren.
Dus die maken geluid?
Die maken geluid.
Maar ja, er is geen lucht om, om het geluid in te laten verder gaan. Dus eigenlijk, want in de ruimte maakt niks geluid, dacht ik.
Het is luchtledig. Ja, dat is natuurlijk... Ja, dat is eigenlijk doodjammer dat we dat geluid niet rechtstreeks kunnen opmeten. Misschien.
Nochtans, dit is het geluid van onze zon. Doe me een beetje denken aan zo'n Peruaan op een panfluit.
Ja.
Dit is de zon.
Ja, maar je moet beseffen dat dat geluid zodanig gemaakt is dat jouw oor dat nu kon beluisteren en dat van alle luisteraars die we nu hebben.
Ah ja.
Ja? Dus de zon heeft zonnebevingen.
Ja.
Ja, dat wekt geluidsgolven op. Maar die zitten niet in het bereik van onze oren.
Ah, dus dit is een soort, ja...
Het is een verschuiving van het geluid om het hoorbaar te maken.
Een kleinere, sneldraaiende ster maakt dit geluid. Het is een intro van Vangelis, hè? Van Vangelis, precies. Of zo.
Ja.
Jean-Michel Jarre zou zo beginnen.
Hè? Ja.
Wat horen we?
We horen hogere frequenties.
Ja. Ja?
Omdat het een kleiner sterretje is. Dus het is eigenlijk een kleiner muziekinstrument. En dat is net hetzelfde hè, als je... Stel, je hebt een blokfluit, gewone blokfluit. En je hebt ook een piccolofluitje. Ja? Elk kind weet... als de artiest achter het podium verstopt zit, of dat hij de gewone blokfluit speelt of het piccolootje.
Hoe kleiner het fluitje, hoe hoger de toon.
Juist. En bij sterren is het net zo. Okay. Hoe kleiner de ster, hoe hoger de frequentie van de bevingen.
Dit is een grotere ster, dus dat zou iets dieper moeten klinken.
Ja.
Nochtans.
Ja. Je had kunnen nog een grotere ster nemen.
We hebben nog een grotere ster.
Ja, een bas.
Nee.
Nee. Ja, ik
daar ben... gaat mijn theo... Ja,
ja.
We spelen maar af wat we binnen hebben natuurlijk.
Ja,
maar
eigenlijk
in principe, hoe dieper, hoe groter.
Ja, en dus een contrabas heeft lagere tonen, diepere tonen dan een viool. Ja?
Dat is waar.
En ja, uit die frequenties van die bevingen van die sterren weet ik dus meteen hoe groot ze zijn.
Oké. Okay. Zullen we Chris nog even beantwoorden? Die vroeg zich ook nog af wat de poolster dan precies is.
Ja, de poolster is een ster, zoals zoveel sterren.
Een felle ster die altijd op dezelfde plek staat.
Ja, maar zo zijn er nog heel veel.
Ah.
En voor ons wijst die typisch het noorden aan, zoals mensen zeggen. Hè? Ja, maar het noorden binnen onze aarde, waar wij zo'n systeem hebben van coördinaten bedacht. Ja. Maar verder is de poolster op zich niet echt iets speciaals. Het helpt wel, het hielp zeker ook vroeger, de zeevaarders, hè, als je ze kan bekijken. Maar ook niet vergeten dat... voor mij is het gemakkelijker om mijn weg te vinden aan de hemelkaart dan op de wegenkaart. Hè, want ik rijd altijd verloren. Hè. Ja,
dus jij rijdt op basis van de sterren?
Nee, ik rijd niet op basis van de sterren. Dan zou ik ongelukken doen. Maar ik wil maar zeggen, de zeevaarders gebruikten wel de sterren aan de hemel om te weten waar ze naartoe moesten varen. Ja? En dus vandaar heeft de poolster een speciale rol gekregen.
Okay.
Ja? Op basis van haar fysica speelt ze geen speciale rol.
Connie, we zouden normaal gezien volgens de wetten van de radio nog een plaat moeten draaien, maar het is te interessant. We gaan die plaat vergeten, want Jean-Claude van de Veire heeft nog een vraag. Klopt het dat een van de sterren van de grote beer aan het uitdoven is of zelfs al uitgedoofd is?
Ja, er zijn verschillende sterren aan het uitdoven en sterven die je ook met het blote oog kan zien. En hoe komt dat eigenlijk? Dat komt omdat we daar straks ook gezegd hadden, dan worden ze heel groot en rood. Letterlijk, hè? Want sterren hebben ook kleuren volgens hun temperatuur. En als ze groot worden, worden ze kouder, ja? Aan de buitenkant. Okay. En dus je kan ze beter zien en je ziet ze in lichtjes andere kleur. Ja? En dus op die manier kan je de sterren aan de hemel, als je daar een beetje in getraind wordt, ook in verschillende kleuren indelen, zeg maar. Ja? En zo van die sterrenbeelden hebben inderdaad... Sommige zijn rode sterren, rode reuzensterren. Ja?
Want wij praten over miljoenen jaren, miljarden jaren, maar in een mensenleven kan je dus de kleuren van een ster zien wijzigen of zien veranderen?
Nee, niet in een mensenleven, maar wat wij dan doen is vele sterren bekijken en we zetten die op een rijtje in leeftijd eigenlijk. Hè.
Ah,
en
zo.
Dat rijtje in leeftijd is ook een rijtje in kleur, als je wil.
Maar zou het kunnen dat wij meemaken dat de polster opeens weg is?
Ontploft? Ja, we maken dagelijks sterontploffingen mee. Dat zijn sterren die
weg zijn.
Weg zijn ineens. En daar blijft dan een neutronenster of een zwart gat over. En
dagelijks?
Dus, ja hoor, er zijn miljarden sterren. Nu, die staan gelukkig voor ons heel ver weg, want dat gaat met een explosie. En soms kan je die explosie zien met het blote oog. Hè. Wij noemen dat een supernova. Nu, in recente tijden, zeg maar, is er zoiets niet gebeurd. Maar ik herinner mij nog goed, toen ik aan mijn doctoraat werkte, was er een explosie in het zuidelijk halfrond in 1989 van een ster die ontploft is in de Magellaanse wolk. Dat is een naburig melkwegstelsel vlakbij ons. Vlakbij in
En dat was te zien.
En dat was te zien overdag met het blote oog. Dat is fantastisch, hè?
Ja. We gaan nog wat wetten van de radio zondigen. Ik ga vragen aan Danny om een paar spotjes weg te doen. Dan hebben we iets meer tijd om nog te praten, want het is gewoon interessant. Nog heel snel, Jurgen van Meirvenne. Voordat er telescopen bestonden, wisten de mensen al dat er sterren en planeten waren. Hoe konden ze het verschil zien tussen een ster en een planeet?
Ah ja, heel goede vraag. Onze ogen zijn ook fantastische telescopen. He? En die kan je heel goed trainen. En wat het verschil is tussen een ster en een planeet, is een planeet die draait rond de moederster. He? Wij draaien rond onze moederster. En dus die planeten bewegen veel sneller aan de hemel dan die sterren zelf.
Ah.
Dus als je dat dag na dag ziet opschuiven, dat licht, dan weet je, dat is waarschijnlijk een planeet. Nu, dat kan je alleen doen met de planeten in ons zonnestelsel, omdat zij het licht van de zon weerkaatsen. Dat is nog zo'n weetje. He? De planeten in ons zonnestelsel, die stralen zelf. Die wekken dat licht niet op, die weerkaatsen het zonlicht. Omdat ze zo dicht bij ons staan, kunnen we dat zien. Maar voor planeten die draaien rond andere sterren ver weg, bijvoorbeeld Proxima Centauri heeft ook planeten die rond...
Die zien we niet.
Die zien we niet rechtstreeks.
Draaien alle planeten en sterrenstelsels in dezelfde richting, vraagt Bram zich.
Nee hoor.
Dat kan ook tegengesteld
draaien, zeg maar.
De contraire sterren.
Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja.
Goed. Ja. Van alle kleuren en van alle vormen. Goed, het einde nadert genadeloos, Connie.
Ja, ja.
En dus moet ik bewijzen,
weet ik veel,
of ik goed geluisterd heb.
Ja.
Vraag 1, alstublieft 3.
Ja, kom eens even kijken, hè. Ja. Hoe kan je eigenlijk zien dat de zon draait?
Op 26 uur of op 28 uur dagen draait de zon rond de as. Dus als je elke dag kijkt, ga je de vlekken zien opschuiven.
Heel goed, heel goed. En vooral doen die oefeningen.
Ik heb op het verkeerde geduwd. Ik ga wat dit doen. Voilà. Het is zonder muziek dan de quiz.
Ja. Tweede vraag.
Ja.
Ja. Hoeveel keer groter is de zon dan de grootste sterren?
Een miljoen keer. Nee, wacht.
Dat was een strikvraag.
Maar kon je zeggen, alleen strik.
Ja. De grootste ster is 1000 keer groter in diameter, maar in volume wordt dat dan 1000 × 1000 × 1000.
Ja, zeg.
Snap je?
Ja, dat
grote getallen.
Dat gaan we verstaan.
Ja. Ik ben mild in de evaluatie.
Okay,
3. Wanneer gaat de zon ophouden met bestaan?
Wij gaan er niet meer meemaken, maar 4 à 5 miljard, binnen 4 à 5 miljard jaar.
Heel goed, Kobe.
Nog heel snel een laatste.
Wat is de dichtstbijzijnde zon bij ons?
Proxima Centauri.
Heel
op
goed.
4,5 lichtjaar van hier. Connie, zeer bedankt.
Heel
Mag
graag.
Mag je een fijn weekend toewensen en